Ik componeer, dus ik ben. Het zou de filosofie van de Finse componiste Kaija Saariaho kunnen zijn. Muziek schrijven was haar manier van denken. Gedreven om componist te worden, eiste ze als jong meisje een plek op in de klas van Paavo Heininen. Later werkte ze als enige vrouw tussen talrijke fanatieke wetenschappers in het IRCAM, het naast het Centre Pompidou gevestigde instituut voor klankonderzoek. Schrijfsters als Virginia Woolf, Sylvia Plath en Anaïs Nin werden haar voorbeeld, want over vrouwelijke componisten had ze nog niet veel gehoord. De natuur, de nuances in het licht en veranderlijke akoestiek bij regen of sneeuw werd één van haar grootste inspiratiebronnen. Net zoals Freud's droomanalyses. Het onderzoek naar het heelal door astrofysicus Hubert Reeves, de films van Andrei Tarkovsky en de kunstwerken van Vasily Kandinsky en Paul Klee. Ik ben Johanna van der Heijden en in deze podcast neem ik een duik in het rijke universum dat zich in Saariaho's muziek ontplooit. In deze aflevering doe ik dat samen met Griet de Geiter. Griet, hartelijk welkom. Jij zingt al een heel leven, zowel oud als nieuw repertoire. Wat is nu jouw connectie met de muziek van Saariaho?
De muziek van Saariaho heb ik eigenlijk leren kennen in 2009. Ik was toen, ik zong toen heel vaak bij Blindman Vox, toen bestond het nog. En wij zongen daar een mix van oude muziek die we naast nieuwe muziek zetten. En daar maakte ik dus voor het eerst kennis met Lon. Dat was de eerste keer dat ik met Saariaho haar muziek in aanraking kwam. En dat was direct dan ook echt een solowerk, hè? Met electronics. Dus dat was ook direct van, oké, ja, toch wel een apart gegeven. Had ik nog niet voordien gedaan. Maar dat was voor mij... hoe moet ik dat zeggen? Haar muziek is zeer vocaal geschreven. Het is heel aangenaam om haar muziek te zingen. En dan had ik direct ook door van, oh, dit is echt... Zij bouwt een klankenspectrum op met de menselijke stem. Niet alleen door gewoon klassiek te zingen, maar ook door andere... door gebruik van de adem of door te fluisteren of dergelijke meer. Dus het is meer dan alleen maar gewoon het klassieke zingen. Dat vond ik ook heel interessant. Ik heb dat werk dan heel veel keren mogen zingen, zowel voor kinderen als ook een keer a cappella in de trappenhallen van Bozar. Heb ik dat ook heel veel keren mogen zingen. En dan... Daarna, 2 jaar later, zijn we in aanraking gekomen met een van haar werken voor 4 stemmen. En dat was Nuit Adieu. Dat is echt ook een prachtig werk voor 4 stemmen. Je kan dat werk uitvoeren met electronics, maar je kan het ook zonder. En daar maakt zij nog meer gebruik van al die explosieve dingen die we kunnen doen met onze menselijke stem en ons lichaam eigenlijk. Dus ja, ik was direct verkocht voor haar muziek.
In 2000 verraste Kaija Saariaho vriend en vijand met L'amour de loin, haar eerste opera. Lange tijd had ze gedacht dat het genre niets voor haar was, tot ze Saint-François d'Assise van Olivier Messiaen hoorde. En tot ze ging samenwerken met sopraan Dawn Upshaw. Voor haar componeerde Saariaho in 1996 een werk voor stem en tape. Lon. Dat stuk was niet minder dan de opmaat voor L'amour de loin, zowel thematisch als muzikaal. Kaija Saariaho vond de basis voor Lon in een gedicht van Geoffrey Rudel, een 12e-eeuwse Provençaalse troubadour, dichter en muzikant. De tekst die begint met de woorden L'encan Ligeorn, son long en mai, vertelt over een onbereikbare verre liefde en de schaduw die de onmogelijke liefde over het leven van de verteller werpt. Volgens een verhaal over het leven van Geoffrey Rudel was de troubadour verliefd op een adellijke dame uit Tripoli en reisde hij uiteindelijk naar daar om haar te kunnen ontmoeten. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier echter om een fictief verhaal, niet om de echte biografie van Geoffrey Rudel. Niettemin koos Sariaho het verhaal als vertrekpunt voor haar opera L'amour de loin, op een libretto van Amin Malouf. De plot van de opera draait volledig rond Geoffrey Rudel, troubadour en prins, Clémence, gravin van Tripoli, en een naamloze pelgrim die fungeert als boodschapper tussen de twee geliefden.
La femme que je désire est si loin, si loin, que jamais mes bras ne se ferment.
Voor Long maakte Sariaho gebruik van grote delen van de middeleeuwse tekst van Rudel zelf. De identiteit van de verre geliefde blijft daarbij een geheim. Door haar keuze voor een vrouwelijke uitvoerder omzeilt Sariaho bovendien de aanname dat de protagonist van de tekst samenvalt met Geoffrey Rudel. Ze zet daarmee de deur open voor een meer gelaagde interpretatie, die voorbijgaat aan de klassieke tweedeling man-vrouw. De Finse muzikologe Ann Sivoja Gunnaratnam deed onderzoek naar de structuur en de ontstaansgeschiedenis van Long. Sariaho baseerde zich niet alleen op de tekst van Rudel, vertelt ze. Ook de oorspronkelijke muziek schemert door in Long. Dat is het duidelijkst in het begin. Sariaho volgt hier getrouw de oorspronkelijke tekst en schrijft een melodielijn die zich volgens gelijkaardige patronen beweegt als de muziek van Rudel. Ze zoekt zelfs dezelfde harmonische sfeer op. Naarmate het stuk vordert, vervaagt het origineel steeds meer, zowel textueel en muzikaal als dramaturgisch. Sivoja Gunnaratnam vergelijkt Sariaho's werkwijze met een palimpsest. Het manuscript van Geoffrey Rudel is overschreven met een ander, een nieuw manuscript. Desondanks zijn de sporen van het origineel nog duidelijk te zien, of beter, te horen. Griet, jij zingt veel oude muziek. Hoe voelt nu de partituur van Sariaho voor jou?
Als ik vergelijk met oude muziek, als ik denk aan polyfonie of aan zelfs oude middeleeuwse liederen, zeker naar dat tweede wat ik nu opnoem, die middeleeuwse liederen, daar gaat het echt, neigt het wel meer naartoe, omdat ze dus een heel beperkte tessituur gebruikt. Vooral in haar eerste deel is dat zo. Dus het is ook daar dat ze eigenlijk een beetje de toon zet voor de rest van het stuk, dat ze teruggrijpt naar die afstanden en dus ook dat kleinere bereik. Waarom? Omdat iedereen moest dat lied kunnen zingen en dan mocht het ook niet te uitgebreid zijn van tessituur. Dus ja, ik denk dat het iets meer dan een octaaf is van tessituur, dus echt zeer beperkt. Dus dat kan ik enorm herkennen. Wat ik ook herken is haar gebruik van vibratoloze noten. Wat we vaak in polyfonie ook hebben, we proberen dat vandaag de dag dan... dat is hoe we denken dat het moet, hè? Maar ja, dat is ook altijd nog de vraag. maar alleszins, zij gebruikt heel vaak aanzetten, vibratoloos, en dan gaat ze wel naar die vibrato. Ze zet het er ook wel allemaal zeer duidelijk op. Dus ik vind het een zeer gedetailleerde partituur ook. En heel duidelijk, ja. Toch wel. Dus dat is het voordeel van misschien van een oude muziekachtergrond te hebben zoals ik. Voor mij is het heel makkelijk om vibratoloos te zingen, omdat ik dat echt getraind heb. En dat hoor ik soms bij collega's die bijna nooit oude muziek zingen, dat ze dat echt niet makkelijk vinden om dan die aanzet echt heel puur te doen en dan naar die vibrato te gaan.
Bijzonder aan Long is het dramatische opzet. Sarriaho focust volledig op de ervaring van één protagonist, niet op de spanningsboog die zich voltrekt in de interactie tussen twee zielen, zoals in de opera. Centraal in de compositie staat de sopraan. Sarriaho werkte voor dit stuk nauw samen met Dawn Upshaw. Haar stem is niet alleen live te horen, maar ook in de elektronische partij. Die T-partij bevat verder ook geluiden van vogels, klokken, regendruppels, de wind en de zee. Maar ook andere stemopnames. Eén van die stemmen is die van de Franse dichter Jacques Roubaud. Roubaud was een groot liefhebber en kenner van het werk van Rudel. Hij draagt de tekst voor in de oorspronkelijke versie, in het Occitaans. De tape is opgevat als een verlengstuk van de sopraanpartij en fungeert als een aura, een wolk van gedachten, dromen en gevoelens die de zangeres omringen. Sarriaho zorgt voor een naadloze overgang tussen de livestem en de tape. De stem van de zangeres wordt versterkt en de componiste maakt virtuoos gebruik van reverb-effecten, van galm. Bij momenten is het amper te achterhalen wat live gezongen is en wat deel uitmaakt van de tape. Er is geen weerstand, geen tegenstelling tussen beide. Meer zelfs. De zangeres lijkt steeds verder op te gaan in klanken die haar omringen. Alsof haar personage langzaamaan verdwijnt in haar innerlijke wereld. Hoe ervaar je als uitvoerder het samenzingen met de tape? Hoe vind jij nu verbinding met een toch levenloze muzikant? En blijft er dan voor jou ruimte om een zekere vrijheid te creëren?
Ik ken die tape ondertussen heel goed. Het is een beetje mijn beste vriend geworden. Mijn rechterhand, als ik het zo kan zeggen. Die mij eigenlijk aan de arm houdt. Die mij structuur en richting geeft. En ja, ik kan daar natuurlijk niet los van. Hè? Want eens dat die het volgende deeltje is ingezet, dan moet ik daar meer rekening houden. Daarbinnen heb ik minder vrijheid. Maar tussen verschillende delen, het is niet tussen elke twee delen, maar hier en daar geeft ze mij ook de vrijheid om het einde een beetje vrijer te nemen en dan zelf te bepalen waar dat volgende nummer eigenlijk ingaat. Ook in de manier waarop je het gesproken woord uitvoert, daar heb ik wel vrijheid in. Ze geeft eigenlijk hier en daar, zelfs in gesproken woord, geeft ze iets van toonhoogtes aan. Maar ja, dat is ook nog ergens vrij te interpreteren. Ik hoor het ook bij verschillende uitvoerders. Zelfs Dawn Upshaw, soms doet zij het wel, dat ze die toonhoogtes meeneemt en soms helemaal niet. Dus ik vermoed dat Kaya daar ook eigenlijk niet zo strikt in was. Dus daar geeft ze een beetje vrijheid in, als ik het zo mag zeggen. Maar verder, ja, ik zeg het, ik ken mijn beste vriend goed.
De titel Loom betekent letterlijk van ver. Die afstand wordt niet overbrugd. Hij is een intrinsiek deel van het verhaal en blijft onverminderd in de kern van de ervaring staan. Anders dan in de opera is er geen ontknoping, geen ultieme ontmoeting van de twee verre geliefden. De liefde blijft onvervuld. Net daardoor is ze ook onaantastbaar. Misschien is het wel daarom dat de tekst van Geoffrey Rudel, 900 jaar later, niets van zijn aantrekkingskracht verloren lijkt. We hebben jou gevraagd om een kort fragment uit L'On te kiezen. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar waarom heb je precies voor dit fragment gekozen?
Ik heb er eigenlijk twee gekozen omdat ik niet kon kiezen. Het is niet zo eenvoudig om uit zo'n 16, 17 minuten die echt in een heel duidelijke opbouw zitten, om daar dan zo'n lievelingsstukje uit te kiezen. Vond ik niet makkelijk. Maar ik heb eigenlijk gekozen dus, voor deeltje 1. Hè, dus dat is het deel die in het Occitaans is en die dus dat melodisch, wat middeleeuws aandoende melodisch gevoel geeft. Hè, het gevoel van dat modale lied. En dan heb ik ook gekozen voor deeltje 7, die een heel duidelijke opbouw heeft en ook ergens naar een climax, ook qua tessituur gaat. Dus die gaat naar die hoge C. Dat is echt wel een heel duidelijke opbouw. Ook de klanken die daar in de tape zitten, die geven die bellen, die ruis waar ze gebruik van maakt. Ik denk dat daar geen vogeltjes in zitten, maar ook wel die gamelan. Dus het geeft toch wel veel verschillende elementen van haar werk. Daarom heb ik daarvoor gekozen.
Donderdag 7 december om 8 uur kan je Grete Geiter live aan het werk zien en horen in Muziekcentrum De Bijloken in Gent. Samen met Blindman, Drums en Strings. Naast L'On staan ook Nymphea, Terra Memoria en Trois Rivières op het programma. Deze podcast is een productie van Matrix, Centrum voor Nieuwe Muziek, in opdracht van Muziekcentrum De Bijloken Gent. En verschijnt naar aanleiding van de concertreeks 360 graden Sarajevo. Opname en montage werden verzorgd door Toon van Nieuwenhuizen. Bedankt om te luisteren en we hopen jullie op het concert te mogen ontmoeten.